Goedemorgen, beste mensen. Ook u die net binnenkomt, welkom. Welkom in deze dienst rond de schrift in deze 40 dagen tijd. Waarin zullen voortgaan door meneer Dirk Jellema, welkom. En aan, achter het orgel Eelco van Vliet, ook welkom. Aan het einde van de dienst zal de collecte zijn, enerzijds voor onze gemeente, anderzijds voor de diaconie. En de collecte is dan in het kader van de voorjaarszending. De volgende dienst zal een avondmaalsdienst zijn op 19 maart, waarin voor zal gaan tot dominee August Baars. Dan in het kader van de 40 dagen tijd zijn er, in samenwerking met de zorgcoöperatie, drie bijeenkomsten georganiseerd rond het thema Het leeft door leven. De tweede bijeenkomst daarvan is woensdag aanstaande. We zullen luisteren naar de klaagliederen van Correcchi en kijken naar bijpassende beelden. De bijeenkomst is van 2 tot 4 hier in Ravenstein in de Valkenburg. Toegang is gratis. U bent van harte welkom woensdag aanstaande om 2 uur in de Valkenburg. Ontsteken dit licht als teken van Gods werkzame aanwezigheid hier in ons midden.
We zingen als lied op het lied, staande lied 213:1-2.
Thank you. vanmorgen bij jullie te mogen zijn. Wij beginnen zo met het vierde gebed waarin God aanroepen vanwege de nood in de wereld. Aansluitend aan het vierde gebed zingen we van Psalm 25, de derde vers. Na een woord van liefde en genade zingen we het vierde vers van Psalm 25 en na de leefregel het tweede vers van Psalm 25. Laten we leren. Eeuwige onze God, wij roepen u aan vanwege de nood in de wereld. Wij denken aan de mensen in de gebieden die door aardbevingen getroffen zijn in Turkije en Syrië. Zoveel slachtoffers, zoveel mensen van wie het leven letterlijk en figuurlijk in puin ligt. We denken aan de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Zoveel slachtoffers, jonge jongens nog, zoveel verwoesting. We denken aan mensen die worden vervolgd, opgejaagd of opgesloten, omdat ze anders denken, anders geloven, of hun leven anders willen inrichten dan machthebbers voor ogen staat. We denken aan mensen op de vlucht, wanhopig en bang, op zoek naar een goed en veilig leven voor zichzelf en voor hun familie. God, er is zoveel onrecht, zoveel nood en angst, zoveel verdriet en lijden op deze wereld. En wij begrijpen er niets van en hebben er ook geen woorden voor wat mensen overkomt en wat mensen elkaar soms aandoen. Onvoorstelbaar, onbegrijpelijk. We leggen het bij u neer. Barmhartige God, ontferm u over ons. Vergeef ons. Maak ons tot mensen vol van genade. Open ons naar elkaar en naar u toe. Naar uw toekomst. Amen.
Thank you.
De leefregel, de wet uit Exodus 20. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelden van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of inderdaad onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet meer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen bloeden. En ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daar leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. Evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort. Tot zover de lezing uit de wet. Wij zingen het tweede vers van Psalm 25.
Door Jezus Christus, onze Heer.
34. Vanaf vers 27. En daarna zingen wij op Liedboek 542, de versen 1, 2 en 3. De Heer zei tegen Mozes: stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond. 40 dagen en 40 nachten bleef Mozes daar bij de Heer, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, 10 geboden, op de platen. Mozes daalde de Sinaï af met de 2 platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde, omdat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes liet hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hen en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hen op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, dan zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met een doek, totdat hij opnieuw met het Heer ging spreken. Tot
Versen 28 tot en met 36.
Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkoren. Luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Tot zover. Gelukkig is ieder die het woord van God bewaart in zijn hart. We zingen lied 543, versen 1 en 3. hoe een van hun kinderen lang geleden ontspoorde. Het begon met een betrekkelijk klein akkefietje, waardoor hij van school gestuurd werd, noodgedwongen op straat rondging, verkeerde vrienden kreeg en niet terug wilde naar school. Hij had verschillende baantjes, 12 ambachten, 13 ongelukken, raakte verslaafd aan alcohol en later ook aan drugs. Hij kwam in aanraking met justitie, raakte in detentie en verbrak in die tijd het contact met zijn ouders. Een donker verhaal, heel donker. En toch was dit niet het hele verhaal. Want, zo vertelde zij verder, zo'n 20 jaar geleden had deze jongen zichzelf toch bij elkaar weten te raken. Was afgekikt, kreeg via reclassering een stage en vond uiteindelijk werk. Kreeg een hele lieve, goede, sterke vriendin. Inmiddels waren er twee nog jonge kindjes. En na de geboorte van die kindjes herstelde hij het contact met zijn ouders. Weet je, zei de man waarvan je sprak, soms komen dingen weer goed. Ja, dat is misschien ook wel de kern van mijn geloof. Namelijk dat dingen weer goed komen. Dat er licht is in een donker levensverhaal. En dat het licht sterker blijft te zijn dan het donker. Dat leven sterker is dan de dood. We hebben zojuist uit het Evangelie van Lucas het verhaal van de verheerlijking op de berg gehoord, zoals het verhaal al genoemd wordt. Verhaal vol licht. Jezus is samen met 3 van zijn leerlingen een berg opgeklommen om te gaan bidden. En terwijl hij aan het bidden is, verandert zijn gelaat en zijn kleding. Het begint helemaal te stralen. Hij bidt en hij voelt zich één met de Vader. Plotseling zijn daar nog 2 mannen, Mozes en Elia. En zij staan naast Jezus op de berg. Voor ons is dat misschien vreemd, dat Mozes en Elia daar opeens zijn. Maar ik denk dat het voor de schrijvers van de Bijbelverhalen niet zo vreemd was. Zij, de Bijbelschrijvers, maar ook Jezus, waren in hun hele leven en in hun leer sterk verbonden met Mozes en Elia. Als Joodse jongen was hij met de wet en de profeten opgegroeid. En overal waar Jezus kwam, moesten mensen ook meteen aan Mozes en Elia denken. Als Jezus ergens sprak, dan zeiden de mensen: het is alsof Mozes weer in ons midden is. Of Elia is weer gekeerd. Mozes en Elia staan in dit verhaal naast Jezus om duidelijk te maken dat Jezus in de traditie van Mozes en Elia staat. Dat hij met hen leeft in woorden en daden. Zo staan ze dus figuurlijk, maar ook letterlijk naast hem, om hem te bemoedigen en te sterken. En we horen hoe Mozes en Elia met Jezus spreken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Vers 31. Zij spraken met hem over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Levenseinde. De dood, het einde, denk je dan aan. Maar letterlijk staat er in het Grieks een woord anders dan levenseinde, want Exodus betekent doorgaan, overgaan. Uittocht. Jezus staat nu te stralen boven op die berg, maar het blijft niet zo licht in zijn leven, niet zo stralend. Lijden en dood staan op hem te wachten in Jeruzalem. En die berg zal eenzaam, pijnlijk zijn, donker, tot de dood aan het kruis. Maar de dood van Jezus, dat is niet een levenseinde, dat is veel meer een exodus, een doortocht, een uittocht, door de dood heen naar een nieuw begin. Omdat de eeuwige, omdat God in Jezus zijn leven en sterven, wil laten zien dat het licht sterker is dan dood, dat leven sterker is dan dood. Jezus staat te stralen boven op die berg, in gebed, in een innig contact met God, een topervaring zouden wij misschien zeggen. Een topervaring, een mooie ervaring die je helpt om het vol te houden wanneer het tegen zit. Zoals mensen, zoals u misschien ook wel eens na een vakantie zegt, oh, mooie vakantie, nu kunnen wij er weer even tegen. Een half jaar of zo, dat je weer op vakantie gaat. Maar deze verheerlijking op de berg is veel meer dan een topervaring. Het is vooral over het uitzicht. Het verhaal kijkt over het lijden heen naar morgen, naar de dag van morgen, naar Pasen. Niet dat het lijden over het hoofd wordt gezien, maar om aan te geven waar het uiteindelijk om gaat, om Pasen, om een nieuwe morgen. Daar gaan we naartoe, zo zal het zijn. Ook al is er nog steeds veel ellende, veel pijn en duisternis in de wereld, in ons leven, het komt goed. Dingen komen goed. En Petrus wil dat moment even vasthouden. Laat de tent opslaan. Maar dat gaat niet. Jezus is niet gekomen om stralend op die berg te blijven staan. Hij daalt van de berg af en hij wordt dan meteen weer in de donkerte van het leven getrokken. Hij ontmoet een gezin met een zieke zoon. Hij daalt af van de berg, van het licht, in het donker. Maar hij weet van het licht. Niet als die ervaring om alleen maar op terug te kijken, maar ook als een uitzicht. Daar gaat het naartoe. Van Mozes is ook een verhaal bekend dat zijn gezicht na een ontmoeting met God straalt. We hebben het zojuist gehoord in de eerste lezing. Mozes had van God de wet gekregen en hij straalt. Want de wet, dat is een uitnodiging van God. Als mensen zo zouden kunnen leven, zoals in de wet in de 10 woorden staan geschreven, als mensen zo kunnen leven, dan kunnen ze vrij zijn voor elkaar, voor zichzelf. De wet is in wezen ook een ver gezicht. Een lichtpunt in de toekomst. Zo zou het kunnen zijn. Als we die weg kunnen bewandelen. Het is een prachtig ver gezicht. Want Mozes die straalt ervan. Maar ook Mozes daalt van die berg af. En krijgt even later in het verhaal ook weer te maken met een mopperend volk. Een droge woestijn. Maar zijn gezicht blijft stralen. Hij moet het zelfs steeds weer bedekken en doeken. En dat is die eeuwige spanning tussen licht en donker, tussen hemel en aarde. De spanning die Jezus zelf overbrugt. God zegt, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Jezus is hemel en aarde. Hij is God en mens. Hij is licht en donker. En die spanning die heeft Raphaël in het schilderij Transfiguratie vindt dit prachtig verbeeld. Het schilderij staat afgedrukt op de voorkant van uw hinterpieplaatje. We zien op het schilderij Jezus en Mozes en Elia stralend op de weg. Ze stralen niet alleen, ze zweven ook een beetje. En tegelijk, onderaan de weg, het donkere bestaan. Een vader in het groen met zijn ziekere zoon. Leerlingen die er omheen staan, wanhopig niet goed weten wat ze moeten doen. In de Bijbel staan deze verhalen achter elkaar opgeschreven, hè? Alsof het een chronologie is. Eerst is er die verheerlijking, dat lichtmoment, en dan daalt Jezus af naar het donker. Maar in dit schilderij valt het samen. En dat vind ik zo mooi. Want het bestaat tegelijk, het donker en het licht. Het is niet van licht naar donker of van donker naar licht. Licht en donker zijn er gelijktijdig. Ik vertelde u dat verhaal van die mensen uit Tilburg. En zo zijn er natuurlijk legio verhalen te vertellen. U kent ze misschien zelf wel uit uw eigen omgeving of misschien uit uw eigen leven. Want mensen maken van alles mee. Donkere dingen. Je wordt ziek of je verliest je baan. Je krijgt te maken met verslaving of er is onmin in de familie of in de buurt waar je woont. Je wordt bedonderd of bestolen. En soms ben je er zelf debet aan die ellende. Maak je een verkeerde keuze of rijd je een scheve schaats. En soms heb je ook gewoon domme pech. Het leven kan hele donkere kanten. En tegelijk is er ook licht. Altijd komt er iemand op je pad die oprecht het beste met je voor heeft. Die je helpt en die je trouw blijft, die bij je blijft, ook als het tegen zit. Iemand die met je naar het ziekenhuis rijdt. Iemand die je op dat iemand die je hek snoeit of een pannetje soep brengt. Lichtpuntjes zijn, ogenblikken van liefde en troost. Wij leven in een veelal donkere wereld. Wereld waar mensen ziek worden, gehandicapt raken. Waar mensen iemand verliezen van wie ze houden. Of iemand verliezen door een conflict. Wij leven in een wereld waar je gevangen kunt zitten in je eigen ambities. Nooit tevreden kunt zijn. Altijd op zoek naar meer, of verstrikt in schuld of schaamte, gebukt onder oordelen van anderen. En tegelijk is er licht. En soms is dat een stem die jou roept en die zegt, kom op, doe mee. Soms is het een hand die je helpt, heel praktisch, een lampje voor je vervangt. De wet, Mozes, kan een lichtpunt zijn, want het zijn leefregels, die orde brengen en die vrij maken. Profeten, moderne profeten, maar ook oude profeten als Elia kunnen lichtpunten zijn. Zij geven ons mooie vergezichten, een goed verhaal, een troostrijk gewicht. Soms kun je zelf een lichtpunt zijn voor een ander. Hoe mooi is dat? Lichtpuntjes laten het donker vaak niet helemaal verdwijnen, zoals we ook in dat schilderij zien. Ze maken het draaglijk, ze helpen je het leed doorleven. Lichtpunten, vertroostingen. En al die lichtpuntjes, daarvan geloof ik, en misschien voelt u dat zelf ook wel aan, dat is de eeuwige zelf die zich laat vinden, die zich laat zien in Jezus, natuurlijk in Jezus, die staat te stralen boven die berg. Het is de eeuwige zelf die zich laat vinden in Mozes, in de wet, als richtlijn. Hoe zouden we kunnen leven in vrijheid? Al die lichtpunten, dat is de eeuwige zelf die zich laat vinden. in een ander. Die licht is in de duisternis en daarmee ons vertrouwen voedt dat het goed komt. Dat er licht is. En dat het licht altijd sterker is. Dat het zo mag zijn. Amen.
Wij gaan zingen. Of speel je eerst nog een stukje muziek?
Een stukje. Ik heb nog wat in het hoofd zitten.
Oké, okay, en daarna gaan
en dan zal ik hem eens voorspelen.
Bij 44, niet een heel bekend lied. Het wordt eerst nog even
thank you.
veel meer een voorbeelden zijn. Zaken daarvoor zou ik het willen. Dan is het goed zo. Dan gaan wij de dagen opzetten. Heilige onze Heer, wij danken u dat u ons nabij wilt zijn. Als een vader die naar ons omziet en zich liefdevol ontfermt. Als de Zoon, Jezus, onze broeder, die waar hij ook kwam, licht, ruimte, vergeving en genezing bracht. Die het leed doorleefde. En alle donkerte overwonnen heeft. Wij danken u als de Heilige Geest, die ons nabijheid doet ervaren en begrijpen, ons inspireert en corrigeert, ons de weg naar het leven wijst. Heilige, God die licht is, en weet van het donker van deze wereld. Wij zijn geschokt door alle narigheid op onze wereld. Aardbevingen, oorlog, mensen op de vlucht. Wij bidden voor de slachtoffers, voor families en nabestaanden. Voor alle mensen die een diep trauma hebben opgelopen. Of nu door de oorlog is of door een aardbeving. Om heelheid binnen wij, om vrede. Zo willen wij voor onszelf, om de angst, om de onvrede, om de onzekerheid die ons leven kent. Dat wij er niet naar gaan leven. Maar dat we steeds het goede en het licht blijven zien. Uw toekomst, dat we die blijven verwachten. Ontferm u over ons. God, wij bidden voor alle mensen die in het donker leven, die kampen met depressiviteit, mensen voor wie het leven een woestijn is, kaal, dor, angstaanjagend. Mensen die moe zijn, moe en moedeloos vanwege ziekte, vanwege verdriet, vanwege financiële zorgen. Wij bidden voor deze gemeente en voor alle die ons lief zijn. We denken aan de zieken en de mensen in de rouw. Wees met ieder van ons die leeft met een lege plek. Verdrietig om die wij verloren aan de dood. Goede God, eeuwige. Schenk ons het vertrouwen dat u ons steunt. Dat u ons kracht geeft. Draag ons leven. Keer ons leven naar u toe. Wees voor ons licht en vrede. Verdrijf de nacht. In de stilte van dit moment bidden wij ons persoonlijk gebed.
Yeah.
en de eeuwigheid. Tot in. De Eeuwige keert zich in liefde naar u toe en geeft vrede.